Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van onze wijkgemeente Apeldoorn Noordoost. En ook een hartelijk welkom aan alle mensen die met ons meeluisteren, rechtstreeks via internet. Onze voorganger vandaag is Jaap Kappers, onze predikant. En mijn naam is Ronald Rongen. Ik ben pastoraal ouderling van de sectie Welgelegen en Osseveld-West. In ons midden brandt de paaskaars, het licht van Christus. En ook thuis nodig ik u van harte uit om een kaars aan te steken als teken van hoop en verbondenheid. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst. Maar het is vandaag ook nog tweede advent. En daarom wil ik heel graag Jasmijn naar voren vragen. Want die gaat met ons de adventskaars aansteken. De tweede nog wel. En heeft ze ook nog een gedicht voor ons.
Zelfs in het land van melk en honing wachten mensen al zo lang. Wanneer komt toch onze koning? Wanneer zijn we niet meer bang? Hij zou alles anders maken tot de hele wereld lacht. God zal wonen bij de mensen. Komt als kind in onze nacht.
En dan hebben we ook nog een kaas voor onze kindernevendienst en een kaas voor Rock Solid. Wie mag ik naar voren vragen? Wij zingen nu, waar mogelijk staande, ons aanvangslied, lied 442, Op u, mijn heiland, blijf ik hopen.
Thank you.
Rijkhalsend zien wij uit naar de Heer in onze midden, naar waar Hij oplicht in ons bestaan. Verwachtingsvol spreken we daarom uit dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij ons en vrede van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest.
Jasmijn heeft de twee kaarsen aangestoken, dus het is de tweede zondag van Advent naar Kerst toe. En Advent betekent naar je toe komen. Wie komt er naar je toe? Hier in de kerk gaan we ons bezighouden aan de hand van de vier vrouwen uit het geslachtsregister van Jezus. En vandaag horen we het verhaal van Rut. En op de kindernevendienst horen we het verhaal van Maria. Vol verwachting klopt ons hart op een teken van de toekomst van God. En soms zien we iets van die toekomst van God in een mens. En als we dat in een mens zien, dan noemen we dat een heilige. En deze dagen staan we stil bij de Goed Heiligman. En de Nederlandici onder ons weten dat dat een pleonasme is. Pleonasme, wat is dat ook weer? Dat is heel lang geleden, hè? Pleonasme is witte sneeuw. Dus dat ene woord verduidelijkt iets wat eigenlijk al in het andere woord besloten is. En een Goed Heiligman is eigenlijk ook dubbelop. Want je kan geen slechte heiligman hebben. Goed heiligman, een heilige is altijd goed. En nu staan we stil bij de goed heiligman Sinterklaas. Leo, is Sinterklaas bij jou al geweest? Nee. Ja, door die zakkenwasser, hè. Die zakkenwasser, die heeft alle codes van de zak afgehaald. Het was weer puinhoop. We zijn blij dat uiteindelijk het boek is gevonden, waardoor er de pakjes gebracht kunnen worden. Bij ons zijn ze nog niet gebracht. Ik heb al gehoord bij Jasmijn en Daniel wel, hè. Ja, Sinterklaas langs geweest, ondanks de gebrek aan pieten. Ja. En vandaag in deze tijd is er dus één lied in het liedboek wat we ook kunnen zingen. Het lied van Sinterklaas. En ja, dat kan maar één zondag in het jaar. En dat is deze zondag. Dus we zingen met elkaar lied 745 over die, nee, ik zeg niet meer goed heiligman, maar over die heiligman die in zijn doen en laten iets laat zien. Aan kinderen denken, aan vreemdeling denken, aan mensen op zee. Hoe we God mogen zien. We zingen lied 745. Zo horen we dat Sint-Niklaas, de heilig man, denkt aan mensen in nood. En zo bidden we ook elke zondag het Kyriegebed, het gebed om ontferming voor de mensen in nood. Laten we samen bidden. God van mensen, om heel deze wereld, mensen verdeeld in rijk en arm, mensen getroffen door ziekte en honger, mensen getroffen door ongelukken en ellenden, mensen boven de grond en mensen in loopgraven. Dagelijks zien we ze in beelden aan ons voorbij trekken. Dagelijks horen en zien we verhalen van heel dichtbij. Voor hen bidden wij u om ontferming. God van mensen, om heel uw kerk, zich voorbereidend op het feest van de geboorte van Jezus, soms verdeeld over uw betekenis in ons leven, over hoe u wilt dat wij leven, over hoe wij de weg bereiden, over hoe wij uw komst verwachten. Voor uw kerk bidden wij u om ontferming. God van mensen, voor onszelf bidden wij. Mensen leven tussen geloof en twijfel, vertrouwen en moedeloosheid. Om ontferming bidden wij, nieuw geloof in uw genade. Zo bidden wij u allen tezamen. In de kerk is het de Paarse tijd. We zien het aan de lampen, we zien het aan de stola's en we zien het aan de antependia. De tijd van inkeer. En we bereiden ons voor op de weg van de Heer die komen zal. Het is de weg die ons gewezen is in de 10 woorden. En ik wil de 10 woorden vandaag lezen met de verwoording van Hans Bauma. Onze God die ons bevrijdde, is de trouwe bondgenoot. Met zijn weg en wet wil hij ons leiden naar het land dat hij belooft. Hem alleen zijn wij gehoorzaam. Vreemde goden knechten ons. Niemand anders zal ons voorgaan dan de God die ons verlost. In geen beeld laat hij zich dwingen. Hij komt tot ons in zijn woord. Overal is hij te vinden. Zalig wie zijn spreken hoort. Luisterrijk woont hij op aarde. Hij heeft ons zijn naam genoemd. God van vrede, onze Vader. Heil wie deze namen roemt. Eenmaal in de 7 dagen... vieren wij het grote feest. Heel de schepping komt op adem. Loof de God die leven geeft. Wij zijn blij met onze ouders. Zij vertelden ons van God. En leerden ons van hem te houden als de God van het verbond. Aan de dood zijn wij ontkomen. door Gods goede tierenheid. Zullen wij de ander doden? Laten wij tot zegen zijn. God brengt man en vrouw tezamen in een huis van brood en licht. Eindeloos elkaar beamend stralen zij van Gods gezicht. En wie zijn leven heeft te danken aan de God die alles schiep, geeft van wat hij heeft ontvangen. Wie niet uitdeelt, is een dief. God heeft ons zijn woord gegeven. Hij staat in voor wat hij zegt. Laten wij betrouwbaar spreken. Zo doen wij de ander recht. Onverdiend door God gezegend, gunnen wij elkaar een plaats. God voert ons op nieuwe wegen. Liefde bindt ons aan elkaar. Onze God die ons bevrijdde, is de trouwe bondgenoot. Met zijn wet wil hij ons leiden naar het land dat hij belooft. We zingen lied 119a. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we het gebed voor deze zondag. Laten we samen bidden. God, waar wij mensen, groot en klein, deze dagen vol zijn van de vraag wat we allemaal krijgen, daar mogen wij stilstaan bij wat u ons geeft. Wanneer wij dan ook juist vandaag uit de Bijbel gaan lezen, dan bidden wij u om onze ogen te openen voor wat u ons geeft in ons leven. Daarom bidden wij u voor de grote hier in de kerk en thuis, voor de kinderen bij de nevendienst, voor de jongeren bij Rock Solid en Solid Friends. Leer ons uw woord van vrijheid, vertroosting te herkennen. Maak ons duidelijk wie u voor ons bent en wilt zijn. Amen. De kinderen gaan naar de kindernevendienst en ze zullen daar bezig gaan met de aankondiging van Jezus door Gabriël bij Maria. En daar hangt ook een hele mooie icoon van hier in de kerk. En als het goed is, ziet u nu icoon nu op het scherm. Kijk, u ziet meer dan ik. Maar ik zie hem hier. Die aankondiging van de geboorte van Jezus door Gabriël bij Maria. Daarover gaat de kindernevendienst en daarover zal Tjalda of iets zeggen. Oké, Hanneke dan. Wil je een loopmicrofoon of niet? Wil je een microfoon, Jan? Nee, maar komt er wel. Nee, nee, even niet. Nou, dan niet. Dan doen we het hier. Ja, kijk. Jasmijn weet hoe het moet. Deze plaat is Maria. Even wachten. Ja.
Dit is de plaat van Maria. En ons thema van de kindernevendienst is: ik kan niet wachten. En Maria kan ook niet wachten. Ze heeft namelijk een baby in de buik. En niet zomaar een baby, maar een heel bijzondere baby. En daar gaat de kindernevendienst over. En als het goed is, gaan we daar ook nog een lied bij zingen.
Dan zal ik nog een licht aansteken om jullie mee te geven. En in de kerk ontstaat elk licht vanuit het licht van de paaskaars. Zelfs de adventskaarsen. Ja, wat hebben we, Daniel? Ja, nou. Tot straks. Wij in de kerk luisteren naar het eerste hoofdstuk uit het boek Rut.
In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochter, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor de man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kust haar schoonmoeder. Kust haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo ging ze samen verder, tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles. Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd? Nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan. Zo kwamen ze terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Tot zover.
is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen wanneer die wind zal waaien. Wat uit die zuiden komt van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees en ik zal oorleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Want jouw land is mijn land. En jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom. Jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En mijn deel is jouw deel. En mijn brood is jouw brood. Jouw leven, mijn leven. Jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte. Mijn stilte, jouw land, is mijn land. Is mijn land.
Gemeente van Christus. Aan het begin van het evangelie van Matthäus lezen we het geslachtsregister van Jezus. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. En Peres verwekte Gesron. En Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. En Nachson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab. En Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David de koning. In het korte stukje van het geslachtsregister van Matthäus worden drie van de vijf vrouwen genoemd die het geslachtsregister van Jezus voorkomen en waar we de komende weken, af vorige week, bij stilstaan. Tamar, Rahab en Rut. En deze vrouwen komen dus met terugwerkende kracht komende weken tegen. En na vorige week Batsheba, vandaag dus Rut. Het is het levensverhaal van haar dat we de naam kregen ook van een Bijbelboek. En als u opzoekt in onze Bijbel, waar kunnen we Rut vinden? Dan ligt dat ingeklemd tussen de Rechters en het boek Samuel. Ingeklemd tussen het verhaal van Saul en koning David. Omdat ooit eens de Bijbel is ingedeeld in de historische lijn. In de lijn volgens de jaartallen. Maar in de Joodse traditie staat het boekje Rut ergens anders. Op een heel andere plek in de Bijbel. Daar treft u het aan bij de psalmen. En bij het hooglied. Daar is het boek Rut het Bijbelboek wat gelezen wordt bij het Pinksterfeest. Het feest waarop het volk van Israël viert het verbond tussen God en zijn volk. Daar is het geen geschiedenisboek dat het leven van de moeder, grootmoeder van koning David beschrijft. Nee, het is het boek van het verbond tussen God en mens. En beide lijnen komen samen in het geslachtsregister in Matthäus. Ruts naam klinkt als het voorgeslacht van Jezus. Maar niet zoals dat gaat in het ons geslachtsregister. Zo gaat dat in het leven van mensen. Maar ook in die andere lijn. In die Joodse lijn. Waar in het leven van Rut Gods verbond met mensen wordt weergegeven. Dat is wat we tegenkomen in het evangelie van Matthäus, als hij beschrijft wie Jezus wil zijn voor de mensen. Voor de mensen op deze wereld. Toen en nu. En dan zien we Ruts betekenis staan in de lijn van het leven van Jezus. Want in het leven van Jezus wordt ook Gods verbond met de mensen weergegeven. In het boek Rut begint met een zeer korte schets van hoe de mens met zijn God leeft. Hoe een mensenleven in elkaar zit. Niet alleen van een of andere Rut uit Moab, maar van veel mensen op deze aarde. Vanaf de eerste zin in het Bijbelboek is het verhaal een verhaal met een dubbele bodem. Dat ons niet alleen iets vertelt over het menselijke wel en wee van een gezin, man, vrouw en kinderen, die vanwege benarde economische omstandigheden op de vlucht moeten of asiel zoeken in een ander land. Nee, de dubbele bodem hoor je gelijk al als je hoort waar het verhaal zich afspeelt. Het verhaal speelt zich af in Bethlehem. Beth betekent huis. Lechem betekent brood. Het verhaal speelt zich af in het broodhuis. Bethlehem is de plaats in de Bijbel waar brood gevonden kan worden. Waar leven is. Waar nieuw leven ontstaat. Bethlehem komen we tegen in het verhaal van aartsvader Jacob. De plaats waar zijn geliefde vrouw Rachel begraven wordt. En vanuit Bethlehem komt koning David naar voren. En in Bethlehem wordt Jezus geboren. Huis van brood. Maar als ons verhaal begint, is juist in een huis van brood geen brood te vinden. Is juist daar geen leven mogelijk. Er is hongersnood. En daarom stappen 4 mensen op uit deze plaats. En hun namen worden genoemd. Klinkende namen, namen met een betekenis, namen met een verwijzing. Elimelech, mijn God is koning. Naomi, de lieflijke. En samen hebben ze 2 zonen, Machlon en Giljon. En je zou je kinderen maar die namen geven, want dat betekent de zwakke en de ziekelijke. Geen aanrader. Elimelech en zijn gezin zoeken hun heil in Moab. Uitgerekend Moab. Want Moab is het land dat Israël weigerde brood en water te geven. Toen God zijn volk uit Egypte voerde en ze door Moab moesten trekken. Moab wenste het volk van Israël de dood toe. En dat wordt de plaats waar ze naartoe gaan. De man met de naam God is mijn koning zoekt uitgerekend daar zijn heil bij Moab en niet bij de God van Israël. Niet in het broodhuis Bethlehem. Hij laat zijn God achter en hij vertrekt. Hij zoekt zijn geluk wel ergens anders. Wat doe jij? Wat doe u? Als je teleurgesteld bent in iemand. Blijf je daar? Ga je weg? Laat je het achter je? Als de God uit je kinderjaren niet meer klopt met de God die je nu zo tegenkomen. Wat doe je met die God? Blijf je bij die God? Of ga je weg? Ook de zonen van Elimelech zoeken hun heil in Moab. En allebei trouwen ze met een vrouw uit dat land. En volgens de Joodse regels onderstrepen ze daarmee dat ze echt afstand nemen van de God van Israël. Trouwen met een buitenlandse houdt volgens de wetten in Deuteronomium in dat 10 generaties lang deze nakomelingen niet meer horen bij het volk van God. Niet meer bij het volk van God, maar bij de heidenen. In een doen en laten breken ze definitief met de God van Israël. En dan gaat het verhaal verder. Dat Elimelech en de beide zonen sterven. In het land waar ze een nieuwe toekomst zoeken. In het land waar ze dachten, daar is leven mogelijk. Blijft Naomi achter. Weduwe zonder kinderen. Een vrouw zonder toekomst. Als zij sterft, is haar hele leven voorbij. Totdat er bericht komt, er is weer brood in het broodhuis. Er is weer brood in Bethlehem. En als Naomi dat hoort, wil ze terugkeren. En dan komt het verhaal van Orpa en Rut naar voren. Wat we ook in de afbeelding zien op het scherm. Beide hebben geen reden om met Naomi terug te gaan. De enige reden die ze zouden kunnen hebben, is dat Naomi nog meer zonen zou hebben. Of krijgen om mee te trouwen. Gebruikelijk in die dagen. Maar er is niets meer. Geen man, geen zoon, geen toekomst, geen leven. En dan besluit de een en de ander elk hun eigen weg te kiezen. Orpa besluit in Moab te blijven. En daarmee geeft ze Naomi gelijk. Er is geen toekomst. En de naam Orpa betekent ook dan zij die daar nek toekeert. Ze draait zich om en kiest haar eigen weg. Ze gaat terug naar waar ze vandaan komt. En dan spreekt Rut de woorden uit: vraag mij toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En als ze de muziek van Stef Bos had gekend, dan had ze het zeker op die melodie gezongen. Rut, haar naam betekent zij die trouw blijft. En zij die trouw blijft, spreekt uit: uw God is mijn God. En juist deze belijdenis van die heidense Rut geeft de spanning aan in het Bijbelboek Rut. Elimelech en Naomi hadden immers zelf juist deze God achter zich gelaten, teleurgesteld, geen brood te vinden in Bethlehem. Zijn land hadden ze achter zich gelaten. Wat moet je met mijn God is koning als God je ellende geeft? Als God je hongersnood geeft? Als God je de tegenslag geeft die je ervaart in je leven? Naomi onderstreept het nog eens als ze haar naam wil laten veranderen in Mara. Bitterheid. De bitterheid die zij heeft ervaren in haar leven en die zij in de schoenen schuift van God. Bitter is Naomi om wat zich in haar leven heeft afgespeeld. Ooit beleed ze God als haar koning. En nu noemt ze God cynisch de Almachtige. El Shaddai, de Almachtige die haar kwaad doet. En hoe vaak horen we dat niet voor mensen in onze omgeving? Als God almachtig is, dan wordt het toch geen kerst gevierd in loopgraven? Dan ervaren we toch geen mensen die op de vlucht zijn? Dan hebben we toch geen Sinterklaas nodig die zegt, die er moet zijn voor die mensen die gevlucht zijn om het brood, die geen eigen grond meer hebben? Dan hebben we toch geen Sinterklaas meer nodig die aan kinderen denkt die op de vlucht zijn, die niks hebben voor in de schoen? Als God almachtig is, dan is het toch niet aan de orde van de dag? En tegen die mensen in zegt Rut: ho, uw God is mijn God. Uw land is mijn land. En dan zou je bijna denken dat de God van Rut een andere God is dan de God van Naomi. Want Naomi keert God de rug toe als zij ellende ervaart. Maar als er allerlei ellende in het leven van Rut is, dan zoekt Rut juist die God op. Naomi ziet God als degene die alle toekomst, alle hoop heeft weggenomen. Maar als alle toekomst Rut is ontvallen, zoekt zij juist de God van Abraham, Isaac en Jacob op. Verwacht Rut juist de toekomst uit de hand van God. We begonnen deze dienst met het lied, het adventslied, op u mijn heiland blijf ik hopen. Maar over welke heiland hebben wij het dan? Welk beeld heeft u van die heiland? Een God van bitterheid? Mara? Een God die we verwijten om alles wat in de wereld woedt? Een God die ons alles afneemt? Of ziet u een heiland, een God waar u terecht kan met uw zorgen, in alle pijn, een God die u opnieuw toekomst wil geven? Hoofdstuk 1 van Rut eindigt met het verhaal dat beide vrouwen aankomen in Bethlehem. En de gerstenoogst begint. Er is weer brood, zoals we kunnen zien in de aren in het adventstuk. Er is weer brood, er is weer leven. En als u vanmiddag, stel, er komt toch niemand langs op pakjes, dan kunt u vanmiddag eventueel het verhaal van Rut verder lezen. Want dan zie je hoe Rut verder aankijkt tegen de God van Israël. Het verhaal eindigt dan opmerkelijk dat er een zoon geboren wordt. Een zoon die Naomi aanspreekt op haar godsbeeld, op haar geloof. Geprezen zij de Heer, die het u niet laat ontbreken aan een losser. De buurvrouwen moeten Naomi erop aanspreken dat de liefde en trouw van haar schoondochter Rut haar toch meer waard is dan 7 zonen. De liefde en trouw die je meekrijgt van je ouders, van de mensen om je heen. De liefde en trouw waar je soms op moet worden gewezen door de ander. Het zijn de buurvrouwen die Naomi erop wijzen dat het niet God is die Naomi in alle ellende stort, maar dat God haar trouw is en haar toekomst geeft. En de Bijbel vermeldt dat er een zoon geboren wordt, Obed, een dienaar. Maar het is Ruts naam die verbonden wordt in de geslachtslijn van Jezus. Haar trouw aan de God die ze eerst niet kende, haar geloof in de toekomst waar brood in zit. Haar leven wordt genoemd in de stamboom van Jezus. Trouw, liefde en toekomst zijn woorden die we mogen verbinden met de Zoon van God, met Jezus. Wanneer Jezus in ons leven komt, als Jezus geboren wordt, is niet alle ellende voorbij. Wij weten het. De kou is niet uit de lucht. Het woede van de wereld is niet gelijk opgelost. Wel is het een teken van hoop voor de toekomst. Hij zal de heiland zijn die bij ons is in ons leven. Hij is degene die ons bij name roept. Ga met me mee. Ik hou je vast. Ik ben bij je. Zo zal God en Jezus met ons meetrekken. Gods toekomst tegemoet. Amen. Voordat we thuis onze gaven mogen geven en wij hier in de kerk straks onze gaven mogen deponeren in de schalen, zal even Anke Buntje iets vragen zeggen naar aanleiding van de kerkauto.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Anke Buntje en samen met Geke de Boer doe ik de coördinatie van de autodienst. We zijn dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs. Momenteel rijden er maar liefst 11 mensen mee per zondag. Marga Dik heeft u wel vaker gehoord, die is altijd heel goed in gedichten maken. En zeker in deze Sinterklaastijd is dat heel toepasselijk. Dus ik ga een gedicht van haar voorlezen. Wat is het toch geweldig fijn om hier weer samen te zijn. Met de auto, met de benen of op de fiets. Voor de meesten telt het nauwelijks iets. Maar als het op die manier niet kan, is de autodienst een goed plan. En daar komt onze dringende vraag. Wie komt het team versterken vanaf vandaag? 1 tot 2 keer in de maand een taxirit, zodat ieder die wil in de kerk zit. Doet u mee of wilt u meer weten? Kom zo even langs. Vooral niet vergeten.
Pietertekort, chauffeurstekort. Blijf maar bezig. Mag ik voor de volgende meeting verzoeken te gaan staan? Wij gedenken in ons midden Henry Eduard Sebo. Harry overleed op 24 november op de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Bea aan de Salomonszegel 4. En vrijdag was zijn begrafenis. Voorafgaande aan zijn begrafenis lazen we woorden uit het boek Spreuken. Woorden die Harry dierbaar waren. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals en schrijf ze in je hart. Na een moment van stilte en tijdens het zingen van lied 920 mogen we een licht ontsteken en de steen met zijn naam leggen op de gedachtenstafel. Laten we een moment stil zijn om het leven van Harry te gedenken. Laten we danken en bidden. U danken wij, goede God, om uw licht in ons leven. Dat u een God bent die naar ons omziet, met uw vergeving, met uw genade en goedheid. We danken u dat u God bent die ons bij name roept en ons uw toekomst geeft. Toekomst opent, nieuwe wegen laat zien. Wij bidden u vanmorgen voor elkaar. Mensen op weg naar het feest van kerst. Mensen op weg naar het feest van licht. Wij bidden u voor allen die juist in deze tijd van lichtjes en lampjes diep in hun hart de leegte en leegheid ervaren in hun leven. Geen houvast, geen vooruitzicht en troost. Niet anders hebben dan hun angst voor de dag van morgen. U bidden wij dat zij er mogen merken dat uw liefde ook hen draagt. En we bidden u voor allen die in deze tijd van gezelligheid en bezoeken, van samen zijn, zo diep beseffen hoe leeg de plaats is die mensen hebben achtergelaten in hun leven. Zo bidden we even morgen voor Bea Sebo, haar kinderen Hilde en Martine en hun partners en gezin. Wees bij hen nu ze een man, vader en opa hebben moeten begraven. Laat liefde en trouw hen nooit ontbreken. Dat ze dat mogen blijven delen met elkaar. De toekomst tegemoet. God, we danken u voor de liefde en trouw die Harry Sebo vond bij u, hier in de kerk. Op de plek waar Bea en de kinderen zaten en zitten. Dat we zo elkaar een teken van licht en liefde mogen zijn. Wij bidden u voor hen die ziek zijn, thuis in het ziekenhuis. En we bidden u voor hen die steeds zo geconfronteerd worden met ziek zijn, dementie, beperktheid van zichzelf en van hen die hen lief zijn, dat de moed voor de dag van morgen soms weg is. Dat de band met u verduist en verbroken lijkt door alles wat ze moeten doorstaan. U bidden wij, kom toch met uw liefde en leven en licht tastbaar in hun leven. En God, voor ieder die geen brood meer in u ziet, geen toekomst, die u verwijten dat hun leven een puinhoop is, die spottend opmerken dat uw almacht één groot almacht is, wij bidden u, laat hen ervaren dat u een God van liefde en trouw bent. Houd hen vast, houd ons vast, heel ons leven. En luister naar ons als wij in de stilte u toevertrouwen wat ons op het hart ligt. Dit alles bidden wij u in naam van uw Zoon, die ons aldus leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We mogen zo mogelijk staande ons slotlied zingen, lied 441 vers 1, 3 en 6. God heeft ons wel zijn naam geroepen. U mag er zijn. U mag de wereld ingaan. Om iets te laten zien van Gods toekomst die komend is. En daarvoor krijgen we Gods zegen mee. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u en jullie vrede geven.